Maar het belangrijkste is dat het supergoed is. Gefeliciteerd, Lonneke. Je bent het gewoon aan het doen.
Ja, man.
En je bent het gewoon aan het uitrekenen. Je bent erover aan het nadenken. Je hebt de juiste insteek. Hè? Het gaat niet om een zeiljacht en een Lamborghini en een privé-eiland en al dat soort dingen. Nee, er is bijna niemand die dat als een echt belangrijk doel beschouwt. De meeste mensen willen gewoon een makkelijk leven hebben.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld, zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden. Waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. We vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en workaholics is weggelegd. En dat is dus niet zo. Dus, nog even een toevoegingje. We mogen weer. Gooi, als je deze aflevering leuk vindt, je sterretjes in de lucht op Spotify of op je Apple. Doneer je lobby op vriendvandeshow.com/geldvrienden. Je kent het, hopelijk. En anders ken je het nu.
Precies.
Let's go.
Precies, let's go. Oh, wat fijn om hier weer te zijn.
Jazeker, Thijs.
Bureautje met het windje naast me door de mooie bomen heen. In dit lommerrijke straatje in Arnhem. Heerlijk. Ik heb laatst ook iets...
Was dat een windje met of zonder oogcontact?
Dit is een windje zonder oogcontact, maar we zien elkaar niet. we hebben wat computerproblemen. Ja. Dat is niet typisch Arnhems. Maar weet je wat wel typisch Arnhems is, Jeroen?
Nou?
Ik heb horen. Je wil hem horen, hè? Ja.
Zeker.
De ren, de flas, de hoeren en vitas.
Typisch Arnhem.
Nee, typisch Arnhems. Arnhem. Ja, ja, ik mag vrijdag weer, zaterdag weer. We vechten tegen degradatie. Vitas staat laatste. Ja, het is vreselijk.
Ja, en wij zijn uit de degradatiezone verdwenen. Daar ben ik ook blij om.
Ah, Utrecht.
Ajax.
Oh, oeh, sorry.
Ja, ik ben voor Ajax. En ik ben ook wel een beetje voor Utrecht. Andersom bestaat dat niet volgens mij. Maar ik vind Utrecht ook wel een leuke club. En ja, ik woon toevallig ook nog in Utrecht. En ik heb ook wat Utrechtse familie die het ook allemaal voor is. En ik vind Utrecht ook wel gewoon oké. Ik ben een beetje wat dat betreft ook wel gewoon een beetje een hoer voor mijn omgeving hoor. Want als andere mensen het leuk vinden, vind ik het ook al zo snel leuk. maar ja, in de basis ben ik toch echt gewoon een Ajaxiet. En Ajax doet het natuurlijk gewoon super kut dit jaar.
Yep.
Dus ik ben benieuwd hoe het verder uitpakt.
Ik denk nog 5 wedstrijden en ze staan gewoon in het linkerrijtje.
Dat linker rijtje, dat is wel in de buurt hoor. Dat gaat wel lukken. Maar of er ook daadwerkelijk nog Europees voetbal in zit en dat soort dingen. Lekker man, we hebben opeens een voetbalpodcast.
Ik wil het zeggen, het is toch geen voetbalpodcast. Het zou over geld moeten gaan en een financieel vrij brein en dat soort dingen. Ja,
ja, ja. Het gaat op zich wel over geld in voetbal, dus wat dat betreft.
Zeker. Het is geld wat de klok slaat hè, bij voetbal.
Zo, echt niet normaal.
Ja,
het is wel knap dat je 100 miljoen ergens aan uitgeeft en dat je dan toch alleen maar troep koopt. Mm-hmm. Bijzonder.
Ja.
Manchester United, die staat trouwens ook goed in, hè?
Wat, waarin?
Nou, er stond zo'n lijstje van alle aankopen van dit jaar. En die hebben geloof ik iets van 500 miljoen uitgegeven.
Mm-hmm.
Of de afgelopen 2 jaar of zo. En daar hebben ze eigenlijk allemaal matige CQ miskopen voor gedaan.
Ja, dat hebben ze helemaal niet goed gedaan. Dat klopt, ja. Dat is mijn schoonvader, die is heel erg voor United. Dat is ook hij komt uit Schotland en hij is heel erg van voetbal en volgt alles op de voet. En had het ook laatst over dat aankoopbeleid. Ik snapte er niks van, toen volgde ik het nog niet. En sowieso met zijn accent is het bijna echt heel moeilijk te volgen.
Oh ja?
Ja, ik weet nog wel de keer dat hij voor kerst had hij zichzelf zo'n Echo spot cadeau gedaan. Dus zo'n slimme speaker.
Ja.
En dat ik dan binnenkwam, dat hij dan zei, ik snap het niet. Zei hij, ja, dat was een grapje. Ja, nou, doen we eens opnieuw dan. En toen zei hij van, yeah, try to see. Hey, Alexa, clean the fucking kitchen.
Wauw. Beetje trainspotting.
Ja, weet je wel, ja. Maar als hij echt zo gaat praten, is niet te horen.
I choose not to choose life. Of something else. Of heroin.
Oh, goede film trouwens.
Echt een goede film. Mm. Ja. Hey, maar een beetje pijnlijk hier en daar, maar echt zo goed. Ook gewoon allemaal mooie filmen is ook gewoon fucking gaaf. Hoe ze dingen hebben uitgebeeld, weet je wel. Het zit allemaal superveel slimme, ja. Slimme trucken in.
Schmooi. Hey, maar zullen wij dan eens een keer over geld praten? Want ik denk dat de mensen die nu al geen zin meer in ons hebben, hebben al wel lang weggezept.
Ja.
Bedankt voor de mensen die nog luisteren. Dat je al zover bent gekomen is al heel knap, denk ik.
Ja, nee, sowieso. Echt, you made it, man. You did it.
You did it. Aflevering 62.
Ook gisteren sprak ik weer iemand die zei, dit vind ik gaaf, dit ga ik luisteren. Ik zeg, ja, probeer dan gewoon vanaf begin te beginnen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk het vetste. Dan zie je, dan maak je die hele reis mee. Dus voor iedereen die het heeft gehaald, die dus echt van aflevering 1, of laten we zeggen aflevering 0, Ground Zero, het heeft gered tot bovenin deze wolkenkrabber van informatie. Ja, ik vind het A, knap en B, slim.
Ja, sowieso slim. Dat is
want goed. Ja, weet je, je maakt gewoon een reis mee. En als je achteraan begint, dus waar je nu bent, zeg maar. Als je de eerste aflevering denkt, ik ga eens wat van de geldvrienden luisteren. En je luistert aflevering 62. Ja, dan heb je natuurlijk wel een beetje die opbouw gemist.
Ja.
Die opbouw van waar we de gouden regels, nou, die moet je natuurlijk sowieso kennen. Uitleggen waarom spaarboekjes interessant zijn. Of hoe heet het ook weer? Huishoudboekjes bedoel ik, interessant zijn. Waarom we eerst willen we heel erg fire worden en op een gegeven moment komen we erachter dat fire misschien helemaal niet zo het hoogst haalbare is. En nou, die hele reis die maak je dan mee. Dus,
ja, dat is wel mooi eigenlijk.
Ja, ja dus Mathé, als je toch stiekem aan die laatste bent begonnen, foei.
Begin bij nul.
Terug naar het begin, vriend. Gewoon beginnen bij nul. Ik hoop echt dat hij luistert. Dat zou ik heel grappig vinden.
Oh, dat is ook mooi. Normaal als hij dan daarop reageert. Maar erg mooi. Ja. Hey, jij hebt volgens mij heel wat talking points erin gezet.
Ja, zeker. Ik heb het gewoon het een en ander, zoals altijd, zijn wij natuurlijk een hoop heen en weer aan het appen over allerlei dingen. Krijgen we mails en dergelijke. Reacties van vrienden. Superleuk. Blijf ze insturen, jongens. Ook als je gewoon even hoi wil zeggen of even wil klagen. Iets liefs wil zeggen of even klagen. Dat mag allebei.
Mm-hmm.
Kan allemaal. info@geldvrienden.nl is ons e-mailadres. En dat is gewoon de makkelijkste manier om ons direct te bereiken. Maar een reactie op Spotify of Apple vinden we natuurlijk ook leuk.
Ja.
We zagen dat er al... Hoeveel reviews had je gezien op Spotify?
170 keer het duimpje omhoog. Dus gemiddelde van een 4,6. Is dat best wel knap dat mensen zo leuk vinden.
4,6?
Ja, van 5 sterren.
Toch?
Van
5 onvoldoende. Oh, 4,6 op de 5 sterren.
Dat is 9,2 als je het omrekent.
Ah ja, nou, dat vind ik wel vet.
Ja, wow. Ik ook.
Dan nam ik vroeger, met zesjes voldoende. Dus,
met zesjes? Nee. Ik ben een 5,5 als ik tevreden hoor.
5,51 was goed. maar goed. Hey, later veranderen dingen. Maar goed, anyhow, bedankt daarvoor. En we zien ze graag, de reacties. En we hebben natuurlijk reacties gehad per mail. Zullen we daar maar gewoon mee beginnen dan?
Ja?
Ja?
Let's go. Wil je dat ik hem oplees? Die van Lonneke, dat jij me antwoordt?
Ja, okay. Dat mag je doen. Alleen voornaam, hè?
Tuurlijk. We gaan er niet een achternaam erin zetten.
Nee.
Oké, dan zal ik hem doen.
Ja.
Ik zal een dramatisch muziekje eronder zetten. Hey. Hoi Jeroen, ik ben sinds kort begonnen aan jullie podcast. Eerder luister ik die van Aaf en Vincent, over geld praat je niet, en de spaarpodcast. En via deze laatste ben jullie terechtgekomen. Ondertussen doe ik de muziek even uit, want dat is heel afleidend. Helemaal leuk en inspirerend, dankjewel Lonneke. Ik ben dus als een gek aan het rekenen en klooien in Excel, love it. Want ik wil weten, als ik er nou over ruim 10 jaar, als ik 55 ben, nog maar 8 cliënten per week wil kunnen zien, hoeveel geld moet ik dan bij elkaar kunnen sparen in 10 jaar? En wat als ik op mijn 60 helemaal wil kunnen stoppen met werken, hoeveel heb ik dan nodig? En nu begreep ik dat een van jullie daar een formatje voor gemaakt had. In aflevering 5, zet ze zelfs erbij. Waarin ik zelf alle bedragen kan invoeren. Mag ik die misschien ook? Ik kom mezelf namelijk niet helemaal lekker uit. Nou, op die laatste zal ik alvast antwoord geven. Dan mag jij de rest doen. We hebben op onze website, onze community, geldvrienden.nl, hebben wij een geldschapskist. En daar vind je wat tools. Onder andere zo'n Excel-formatje om je verwachte rendement te kunnen uitrekenen. Maar ook je netto-waarde te berekenen. Dat soort zaken. Dus ga daar vooral eens even langs. Download het. En misschien helpt het jou ook wel. Dat is onder andere ook het Excel-tje wat ik gebruik elke maand. Dat kost me 5 minuutjes om even in te vullen hoe ik ervoor sta. En dan breek die weer netto waarde en dat soort dingen. En dan voel ik me op het einde ja, nog steeds hetzelfde.
Nou, nee, ik het geeft mij, ja, het geeft mij altijd wel wat houvast hoor, dat berekenen. En dus ja, hetzelfde, ja en nee. Ik bedoel, je weet ongeveer hoe het ervoor staat, dus er verandert ook niet zo heel veel. Maar als je dit nog nooit hebt gedaan, serieus nuttig om te doen. Want wat Lonneke, en die heeft het dus over cliënten. Mm-hmm. Nou, voor je denkt, dat is misschien een sekswerker of zo. Nee. Lonneke heeft een praktijk.
Ja.
En die wil dus op een gegeven moment misschien wel wat minder cliënten per week gaan zien. Ja. Want het is natuurlijk best wel intens werk als je mensen helpt met de problemen waar ze mee komen in je praktijk. En als je op een gegeven moment, als je een jaar of, nou, als je ergens over de 50 gaat, is Lonneke noemt het zelf 55 als leeftijd, dat je minder cliënten per week kan zien. En als je op je 60ste misschien helemaal wil stoppen, hoeveel heb je dan nodig? Nou, dat zijn best wel interessante vragen. Want hoeveel moet je dan bij elkaar sparen? Hoeveel moet je beleggen? Het begint natuurlijk bij weten hoeveel je uitgeeft. Hè, wat ongeveer jouw uitgavenpatroon is. Nu en misschien ook wel in de toekomst. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je nu opgroeiende kinderen hebt en tegen die tijd niet meer. Op het moment dat ze de deur uit zijn, verandert er natuurlijk ook wat aan je uitgaven. Het zou kunnen dat je een hypotheek aan het afbetalen bent. Er zijn allerlei dingen die aan het veranderen zijn.
Mm-hmm.
Maar je moet ongeveer eerst weten wat je nodig gaat hebben. En als je weet wat je ongeveer nodig gaat hebben, dan kun je natuurlijk ook gaan rekenen van hoeveel je dan nodig, ja. Hoeveel je daarvoor moet zou, wat voor vermogen je daarvoor zou moeten hebben om dat te kunnen gaan gebruiken. Dat is echt iets wat ik iedereen aanraad om minimaal één keertje te doen. En eigenlijk ik zou het niet elke week doen, maar wel op periodieke basis. Doe het eens eens in het jaar of eens in de 2 of 3 jaar, ook prima. Maar het belangrijkste is dat het supergoed is. Gefeliciteerd Lonneke, je bent het gewoon aan het doen.
Ja man.
Je bent het gewoon aan het uitrekenen, je bent erover aan het nadenken. Je hebt de juiste insteek. Hè? Het gaat niet om het bereiken van een dikke vette zeilboot en een zeiljacht en een Lamborghini en een privé-eiland en al dat soort dingen. Nee, er is bijna niemand die dat als een echt belangrijk doel beschouwt. De meeste mensen willen gewoon een makkelijk leven hebben. Een soft life.
Nou ja.
Dat betekent ook dat je, en daar hebben we het natuurlijk ook al vaak over gehad, dat je niet moet vergeten dat je ook dat je het ook de komende jaren niet super moeilijk wil hebben. Je wil niet bijvoorbeeld eerst 20 jaar keihard moeten werken om daarna vervolgens helemaal niet meer te hoeven werken. Is dat een leuk leven? Nee. Behalve als je werk keihard leuk vindt. Maar de meeste mensen die hebben een reden dat ze op een gegeven moment ook ergens mee willen stoppen, omdat het toch wel belastend is.
Exact.
En geld verdienen, ja, dat is gewoon, daar moet je moeite voor doen. Nou, een beetje moeite doen is niet erg, maar het moet wel een beetje leuk blijven. Dus ik snap heel goed dat je erop gaat zitten rekenen. En daar hebben we dus de geldschapskist voor, Thijs. Nou, ja, je hebt net al genoemd. Gewoon op onze website geldvrienden.nl. De geldschapskist.
Mooie naam, hè?
Ja, vind ik echt een lekker naampje. Heb jij die bedacht? Volgens mij wel, hè?
Ja. Dus ja. Voor de eerst had niet de huurwoordenaar, maar deze man.
Onderschat jezelf. Ik vind dat jij ook met hele leuke dingen komt.
Oh, dat vind ik heel lief van je.
Je bent ook goed in woordgrapjes en gekunstelde woordjes en zo.
Ja, dank je.
Ja.
Nou ja, mooi antwoord, kijk, dus, denk ik.
Dus dat is uitgebreid beantwoord bij deze.
Ja.
Dank je wel, Lonneke.
Dank je wel.
Volgende.
Ja,
we hebben het natuurlijk vorige keer over de zin en onzin van de kleine shit gehad.
Ja.
En toen hebben we het gehad over mijn onhandige gewoonte om boodschappen te doen bij de Albert Heijn op zijn tijd.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar daaraan gekoppeld wel de spaarkaarten. En dat het dan zo is dat je, als je die spaarkaarten op een gegeven moment vol hebt, dat je daar best een mooie beloning op krijgt.
Ja. Zeker procentueel gezien.
Precies. 47% 47 euro betalen, 53 uitcashen. zo ongeveer.
Ja.
Dat zeg ik fout. 47 betalen, 50 uitcashen. En doe je dat maal 2, dan kom je op 6%.
Ja.
Ongeveer. Als je heel eerlijk bent, is het zelfs nog ietsjes hoger. Want 47 plus 3 op de 47 is iets meer dan 3 op de 50.
Ja.
Maar goed, 6% ongeveer haal je dan uit die spaarkaarten. En vervolgens, wat heel veel mensen doen, is dan gaan ze nog een spaarkaartje doen. En dan laten ze het lekker staan. En op een gegeven moment hebben ze 20 spaarkaarten. En dan zeggen ze, nou, dat is mooi. Hier heb ik gewoon even 1000 euro staan. En ik heb er maar, 880 voor betaald.
Ja, ja.
Nee, zeg ik fout. 940 voor betaald.
Oeps, ja, sorry. Ja. Ja, ik reken er niet mee, hè. Dus.
Nee, precies. Maar dan, maakt het niet uit. Maar dan heb je, dat is winst. Maar het nadeel is dat je daar misschien wel jaren over doet.
Ja.
En op het moment dat je die spaarkaart dus niet uitcasht en je laat ze daar staan, dan krijg je ook niet rente op die rente. Dus je krijgt, je vergeet om het volgende jaar weer 6% te krijgen.
En dat?
Dat is dom.
Dom, want tijd is
heb je, maar dat heb je niet door. En Albert Heijn zal het je ook niet vertellen, want die vinden het heel fijn dat ze dus heel goedkoop geld lenen. Want als grote onderneming moet je behoorlijk in je buidel tasten op dit moment om geld aan te trekken op de geldmarkten.
Yep.
Omdat de rentes dus hoger zijn. Dus 6% is eigenlijk, lijkt veel, is op zich ook een nette beloning. Maar zorg wel dat je op het moment dat je die spaarkaart vol hebt, dat je dat geld opneemt, meteen. En dan ook daarna er meteen iets mee gaat doen. Je mag het uitgeven, maar het is natuurlijk nog veel mooier als je dat geld daarna op je beleggingsrekening of op je spaarrekening zet.
Ja.
Dus de vraag die we daarover kregen, het was iemand geïnspireerd geraakt en kom op zeg, daar doen wij het toch voor? Mensen inspireren?
Juist.
Ja.
Wat is de
deze,
vraag?
En deze vrager, vind je het leuk om hem voor te lezen weer?
Of zeker.
Ik ben de hele tijd aan het praten.
Ik luister net jullie podcast waarover jullie spraken over de spaarkaarten van de AH. Is dit, die geld lange tijd bij iemand anders stallen zonder dat je door hebt, in veel grotere mate ook niet het geval bij je vakantiegeld wanneer je in loondienst bent? Dit bedrag wordt iedere maand apart gezet en staat het gehele jaar elders gestald in plaats van op je eigen rekening. Stel je belegt dit iedere maand en neemt aan het eind van het jaar wel je geld op, voor je vakantie bijvoorbeeld, dan loop je daarover wel risico. Maar is het niet zo dat je dit risico vereffent als je dat ieder jaar trouw doet? Ja, en dat is een goede vraag. Wat heb ik erover gezegd, John? Ik heb dat volgens mij beantwoord toen, hè, gelijk. Dat ik eerst een intuïtie dacht ik, ja, dat is goed bedacht. Maar ik weet niet meer wat ik antwoord heb.
Nou, iets over, volgens mij heb ik er trouwens antwoord op gegeven, maar...
Daarom weet ik het niet.
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, er zijn een aantal dingen die meespelen voor je vakantiegeld. A is, het wordt iedere maand apart gezet en het staat niet op je eigen rekening.
Mm-hmm.
En dat de meeste mensen krijgen het uitgekeerd in mei, volgens mij, als dat nog steeds het geval is. Volgens mij. Maar dat gaat met het is uiteindelijk ook een percentage van je salaris, maar dat gaat dus ook indelen.
Ja.
Net zoals je vakantiedagen indelen gaan. Maar vakantiegeld volgens mij ook. En dat vakantiegeld, dat kun je dus, als je het eerder opvraagt in het jaar, krijg je ook niet het hele bedrag.
Ja.
Dacht ik. Correct me if I'm wrong. En dat mogen de luisteraars ook, die er iets meer vanaf weten. Mm-hmm. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hier wel meer vanaf weten dan ik. Maar het principe is ongeveer dat je, dat het geld, als je geen voorschot vraagt, dan voelt dat als geld, als een extra beloning
een extra,
die je bij krijgt.
Ja.
En wat mensen dus ook vaak met hun vakantiegeld doen, en daar speelt de commercie ook goed op in, is dan gaan ze bijvoorbeeld spullen ermee kopen.
Een nieuwe tv, want in mei is ook vaak het begin van een wereldkampioenschap voetbal of een Europees kampioenschap voetbal.
Ja, ook nog. Ja, dan heb je ook nog eens een keer, dan is het natuurlijk helemaal lekker voor de commercie, dat er iets aankomt waardoor je een nieuwe tv zou willen.
Ja,
denk ik, op een oude tv kun je volgens mij net zo goed voetbal kijken, maar goed.
Eens.
Oké, er komt een sloot geld binnen die je nog niet had en je denkt, hé, hier kan ik wat mee.
Ja.
Nou,
Het voelt inderdaad als extra. Dat is het vooral, denk ik. Hè?
Ja, precies. Dat extraatje voelt als een extraatje. Maar het is uiteindelijk dus gewoon geld waar jij dus gewoon recht op hebt. Het is gewoon onderdeel van je totale beloning. Het is je salaris. En dat kun je dus, als je het eerder op kan nemen, en je kunt er dus een voorschot op krijgen, en je zou dat ieder jaar doen zodra het op te nemen valt. Misschien is dat vanaf 1 januari bij je werkgever. En je zou dat ieder jaar doen. En dan heb je dus ieder jaar, vijf maanden langer, je vakantiegeld al op je rekening staan. En dat zou je kunnen gaan beleggen. En dan heb je dus gratis tijd mee verdiend. Nou, tijd op de beurs is het magische ingrediënt.
Love it.
En het is dus gewoon zo dat
magic.
Dat je als je heel lang bij dezelfde werkgever werkt en je zou het ieder jaar doen, zou je op de lange termijn meer belegd zijn. En zou je dus ook dat geld, daar zou je dan ook op de lange termijn meer rendement op moeten verwachten.
Op de lange termijn, ja.
Ja, op de lange termijn zou je er best wel een voordeel aan kunnen hebben. Maar ja, het zit hem dus helemaal in kun je het opnemen? Is er een nadeel aan? Want er zitten belastingtechnisch ook. Het is zwaar belast, hè, vakantiegeld.
Het is gewoon de hoogste schijf door van je inkomen, gelijk?
Ja, volgens mij wel. Het is in ieder geval 8% van je inkomen is normaal natuurlijk vakantiegeld. Ja. Volgens mij is het ook vastgelegd.
Ja, is wettelijk vastgelegd sinds 1912. Hè, dat de overheid zei van jullie moeten, er wordt door de bedrijven gespaard. Zodat mensen op vakantie kunnen. Omdat ze dat. Zo'n echt verzorgingsstaat-principe is dat. Hè? Best wel interessant eigenlijk, dat het vanuit de overheid komt. Zeker. En dat veel rechtse mensen zeggen, ja, wat een onzin. Ik kan toch wel zelf voor mijn vakantie zorgen. En terwijl de praktijk lijkt gewoon echt tegen dat te bewijzen. Blijkbaar kunnen mensen gewoon niet goed met geld omgaan. Als je dus niet die kleine reservering doet en niet geeft in mei, of ander mei, dan hebben mensen helemaal niks om vakantie te gaan. Dus het komt daar echt vandaan en ik vind het wel interessant.
Ik denk ook dat het voor veel mensen werkt zo.
Voor mij wel.
Vakantiegeld ga ik gewoon op vakantie. Dat heet vakantiegeld, daar is het voor bedoeld. Dan ga ik gewoon van op vakantie. Nou, good on you, moet je lekker doen.
Ja.
Maar ja, het werkt natuurlijk als gewoon een. Het is gewoon een reservering vanuit je totale beloning. En die 8%, dat komt neer op ongeveer 1 maand.
Ja.
Uiteindelijk. Maar je moet niet
verwachten. Bruto, hè?
Precies. Je moet niet verwachten dat je dat je in mei zeg maar een dubbel salaris krijgt.
Nee, het is ongeveer.
Omdat het zo zwaar belast is.
Ja. Dus stel je verdient.
Behalve als je natuurlijk toch al gigantisch. Dat je zoveel verdient dat alles in de hoogste belastingsschijf valt. Maar voor de meeste mensen zal gelden dat het belastinggeld bruto. Ja, wel een heel stuk lager is dan netto.
Ja, ja, zeker. Dus als je.
Netto een heel stuk lager is dan bruto.
Ja, precies.
Ja. Zeg ik het precies verkeerd om, was het maar zo. Hè? Maar goed. Het is dus wel zo dat de vraag die hierover gesteld wordt, van dan loop je wel risico, maar is het dan ook niet zo dat je het risico vereffent als je dit ieder jaar trouw doet? Ja, in theorie is het absoluut waar. Als je lange termijn elk jaar. Als je lange termijn belegt, dan wordt je risico. Dat je dus een negatief rendement krijgt of een lager rendement dan op je spaargeld, wordt gewoon veel kleiner. Zo klein zelfs dat je normaal gesproken op de lange termijn gemiddeld, tot nu toe in ieder geval rond de 7 of 8%, zelfs gecorrigeerd voor inflatie uitkomt. Dus ja, dat is wel een lekker vooruitzicht. Dus.
Ja, heel goed. Ik heb even uitgerekend wat het netto is als je €2500 verdient.
Mm-hmm.
1477 euro netto.
Ja. Terwijl als je €2500 verdient, dan krijg je waarschijnlijk bruto.
Bruto bijna €2000.
Ja.
Dus scheelt je netto wel gewoon €500 euro of zo.
Ja, precies.
Dus en dat is niet eens een mega hoog salaris, hè?
Nee. Je hebt natuurlijk wel allemaal van die. Je hebt wel bepaalde werkgevers. Dan kun je bijvoorbeeld een fiets ook aanschaffen.
Fietsplan.
Kan dat vakantiegeld?
Nee, niet. Ja, waarschijnlijk wel met de gekke constructie. Maar dat fietsplan is wel weer een andere constructie.
Ja, je had op een gegeven moment kon je wel iets aanschaffen. Lang geleden voor mij dan in ieder geval. Maar dat kon dan vanuit vakantiedagen, denk ik. Of vanuit overtijd.
Ja, in ieder geval dat is een soort inruil van uren. Ja. Dat is het uiteindelijk ook, hè. Allemaal gewoon zo'n trucje van ja.
Als je belastingvrij dat kunt doen. Nou, dan kun je daar nog gebruik van maken. Maar verder kan je er niet zo vreselijk veel mee. Behalve dus ervoor zorgen dat het eerder op je rekening staat. Ja. Dan heb je er wel de voordeel aan.
Ja, en als je dan goed met je geld om kan gaan, dan zou ik dat zeker doen. Tenzij je weet dat je daar slecht mee bent en het wel fijn vindt als je in één keer wat extra's hebt om toch dan wat hotelletjes van te betalen. Die je toch een paar weken later of maanden later gaat gebruiken. Zo deed ik het altijd.
Ja, lekker toch?
Dat ik wist dat het eraan zit te komen. Denk ik, oh, dan betaal ik dan die shit. En dan merk je daar niks van. Ja. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hey, maar let's go, volgende onderwerp. Voordat we weer te lang doorgaan.
Als we het toch over beleggen hebben. Wel interessant om even te bespreken wat er op de beurs allemaal gebeurt, Thijs. Ik zag dat... Dat als je kijkt op de staatsobligatiemarkten, dat is uiteindelijk ook afgeleide van de rentemarkt, dat je op euro-obligaties 3% krijgt en op dollar-obligaties, dan heb je als euro-land of als euro-burger, heb je natuurlijk wel een risico op de dollar, maar krijg je 5% op staatsobligaties. En die zijn dus... Nou ja, ik zal niet zeggen risicovrij, maar ze zijn wel heel risico, wel heel laag in risico. Want
je wilde zeggen risicoloos, hè?
Nee, dat wou ik dus niet zeggen. Maar ze zitten daar wel tegenaan. Want het is natuurlijk een zeer liquide... Het is de allergrootste geldmarkt ter wereld. De Amerikaanse dollar.
Ja.
Dus de obligaties. En
de safe haven.
Hopelijk niet zo snel in elkaar. En als het gebeurt, dan zijn we toch met z'n allemaal alle complete lul. Dus
ja, precies.
Maakt het ook niet meer uit.
Als dat een probleem is, dan is het denk ik al de shit. De derde wereldoorlog en zo.
Maar wat doet dat voor je, Thijs? Als je 5% kan pakken, is vrijwel risicoloos op Amerikaanse staatsobligaties. Wat doet dat voor je besluitvorming? Ga je dan nog wel...
Beleggen.
Vind je het dan nog wel slim om te gaan beleggen?
Nou kijk, weet je wat ik denk?
Een beetje zoeken op Raisin en dergelijke. Kun je ook zo'n 1% of 3% pakken op een spaarrekening, hè?
Ja, weet je wat het lastige daarmee is? Is dat ik vind van, oké, 5% kun je een soort van bijna risicovrij pakken. Oké.
Ja.
Maar dan kan het niet zijn dat een aandeel niet ook op de langere termijn weer meer pakt. Dat gaat op mij altijd hand in hand, of zie ik dat verkeerd? Ik zou dan altijd denken, oké, als die obligaties zoveel opleveren, dan zal er een tijd komen waarin die aandelen ook weer flink gaan outperformen. Maar goed, dat zal mijn misschien hoopvolle brein zijn. Omdat ik kom uit een periode.
Dat is meestal wel. Maar het is wel zo dat eigenlijk het alternatief, het echte alternatief voor ze zijn gewoon alternatieven voor elkaar. Je hebt of rente, je ontvangt rente.
Ja.
Of je zet in op de winsten van bedrijven. Wat je eigenlijk doet als je aandelen koopt.
Ja.
En die kunnen dus ook hoger zijn. En die rente, ja, die staat vast. Je weet van tevoren wat je gaat verdienen aan een spaarrekening.
Ja.
En bij een obligatie is nog iets anders. Want dat zijn zelf ook weer beursgenoteerde
bedrijfsproducten.
Ja. Maar het is... Maar het gekke is dus eigenlijk dat die bedrijven... die hebben juist over het algemeen baat bij een lage rente.
Ja.
Want dan kunnen ze voor minder geld lenen. En dan kunnen ze dus meer winst maken op hun investeringen. Dat is heel grof wat het ongeveer is. En wat je dus zelfs ziet is dat ze soms investeringen gaan doen... die bij een hogere rente ook geen zin zouden hebben. Dus dat ze ook wat dommere investeringen gaan doen. Maar laten we het even... In de basis is het zo dat bedrijven hebben er dus baat bij als rentes laag zijn. En die maken dus ook hogere winsten als rentes laag zijn.
Mm-hmm, mm-hmm.
Enige bedrijven die meer winsten maken als rente hoog zijn, zijn financiële bedrijven.
Wacht even. De enige bedrijven die meer winst maken als de rentes hoog zijn, zijn financiële bedrijven.
Ja.
Ah, zoals...
Banken?
Banken. Maar de bank nu ook de rentes juist laag zijn, toch?
De banken die verdienen, die kunnen makkelijker geld verdienen bij een hogere rente.
Oké, want ik zag net dat de ABN bijna 760 miljoen winst heeft geboekt afgelopen kwartaal.
Ja, nou, daar heb je je antwoord.
Sick.
Ja. Dat is leuk voor ze, hè?
Eikels.
Kwartaaltje.
Kwartaal. Maar je hebt het over winst, hè?
Ja.
Dit is winst. Dit is gewoon netto winst. Nou, weet niet of het netto winst is overigens, maar het is gewoon operationele winst. Hoe noem je iets? Weet ik veel. In de pocket. 1 kwartaal.
Ja.
Winst.
Ja.
Ze hebben iedereen betaald. Alle reclames, alles. 760 miljoen euro. 3 maandjes werk.
Ja, joh. En maar ga dan voor de grap daarna eens kijken bij Apple of Amerikaanse banken.
Maar dit bedoel ik. Je hebt het over de ABN, zo'n grote bank. Hè? Ja,
het is tegenwoordig best een klein bankje, zoveel. ABN AMRO.
Oh, maar...
Het is helemaal niet zo'n hele grote bank meer.
Maar ik vind het gewoon zo absurd veel.
Dus 760 miljoen is fucking veel geld. Ja, absoluut. Echt. In een kwartaal.
Niet normaal.
Ja, ja, er zijn kwartalen dat ik geen 760 miljoen verdien.
Ja, ik staan. Niet. Ik heb vorige week nog 1 miljard gemaakt.
Oh, lekker voor je, man.
Als ik het omreken naar Zimbabweanse dollar.
Echt, hè?
Nee, maar vreselijk. Maar wat gebeurt er nog meer op de beurs?
Wat je dus ziet is je kan 5% pakken op de dollar. En als je ziet wat je aan dividendrendement maakt, dus dat is eigenlijk de winst, hè, die bedrijven maken.
Ja, vorig jaar uitgelegd, hè?
Ja, dan is dat 1% of 3% op de AEX-index.
Boah.
Gemiddeld. Dus als je de hele AEX-index als in een mandje doet, een ETF doet of zo, dan kan je dus 3% dividend verwachten.
Ja, ja.
Dus als je geen koerswinst maakt, dan doe je het dus slechter dan gewoon een obligatie kopen.
Mm-hmm.
En toch vind ik het dus verrassend hoe goed de beurs zich nog houdt. Want die bedrijven, die zijn dus... De aandelen zijn eigenlijk nog best wel goed blijven liggen. Als je kijkt naar wat dit jaar gebeurd is qua rendement op de beurs. AEX-index, ik geloof 4%, 4,4 of zo, year-to-date. Nou ja, als je het morgen bekijkt, staat er weer een iets ander percentage.
Ja, maar altijd.
Als je kijkt year-to-date, staat er op 4,34% tot dit jaar, tot nu toe.
Ja.
Neem in een heel jaar, dat is eigenlijk een eerlijker vergelijk, hè, want met rente gaat ook over een heel jaar.
Ja.
Zit je op bijna 7%. Beter dus dan de obligaties op dit moment.
Hmm.
Het is wel terugkijkend, hè? Vooruitkijkend kan helaas niet. Op de beurs,
maar we hebben geen glazen bol, jongen.
Ja, en neem je dat voor de S&P 500?
Ja. Nou,
waar kom je dan op uit, denk je?
Het dividendrendement of totaal?
Nee, gewoon het totale rendement. Dus het is gewoon de beurskoers.
Ik denk ook zoiets 14, denk ik eigenlijk.
14,5% zit je op,
ja.
De S&P.
Ja, toevallig het vorige week nog gecheckt.
Ah ja? Ja, het is super toch?
Ja,
en weet je dat het ook nog eens een keer zo is dat dit dus exclusief het dividend is? Dat komt er nog eens een keer bij.
Oh, precies. Dus nog exclusief. En de S&P doet iets van 2%, toch?
Ja, precies. 2%. Nou ja. Goed. Lekker bovenop.
Oh, ja.
Zit je dus op een jaartje op 16%. Dus kortom, mensen hebben nog steeds redenen om dus in aandelen te investeren.
Ja, dus dat was mijn eerste gevoel van als die rentes zo hoog zijn op die obligaties, dan zullen die bedrijven er extra hard aan moeten trekken om meer geld te verdienen. Want die moeten aantrekkelijk blijven voor die aandeelhouders. Anders gaat iedereen vluchten naar zo'n staatsobligatie, toch?
Je kan wel willen, maar ja, je moet het ook maar. Het moet maar lukken. Hè?
Nee, maar ik denk dat zo'n, wat noem je zo'n zo'n kracht, zo'n onzichtbare hand? Nee, dat is niet onzichtbare hand. Maar in ieder geval, waarom willen ze in zijn weg? En uiteindelijk zal het wel gebeuren, toch? Zou ik denken.
Ja. Ja, kijk, er zijn 2 dingen gaande. Op de beurs is het wat bedrijven doen en wat beleggers doen. Weet je, of sturen ze het geld naar de beurs toe,
ja.
Of doen ze het niet. Kopen ze dus aandelen of verkopen ze aandelen. Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd natuurlijk heeft dat ook te maken met hoe goed die bedrijven het aan het doen zijn. En wat de vooruitzichten zijn en wat ze tot nu toe gepresteerd hebben.
Mm-hmm.
Dus het is een heel grote soep van allerlei factoren. Maar rente is altijd belangrijk geweest. Maar het valt dus op, vind ik in ieder geval, dat ondanks die hoge rentes, dat mensen nog steeds de aandelen ook weten te vinden.
Ja.
En ik moet zeggen, ja, voor mij geldt ook. Ik ben vooral, mijn portefeuille bestaat vooral uit aandelen.
Ja, voor mij ook.
Het is wel zo dat ik geswitcht ben. Ik zit nu wel op 70-30 ongeveer. Ik heb ook percent of 30 van mijn portefeuille is nu ook obligaties.
Oh, wel dus.
Ja.
En wat voor obligaties gewoon, heb je dan?
Omdat ik gewoon... omdat het ook wat is dat...
Je wordt wat ouder, hè? Is dat het?
Dat? Ja, het is wel handig om wat te dempen. En ik heb ook...
Ja.
Het wordt ook... Omdat we steeds meer door blijven gaan met beleggen. En natuurlijk, we hebben het allemaal gehoord van het huis een paar jaar geleden.
Ja.
Er staat inmiddels gewoon een grotere hoeveelheid geld. En ik zou het heel jammer vinden als ik... Als ik daar helemaal geen demping in heb, want obligaties hebben over het algemeen de neiging om bij schokken op de beurs ja, als schokdemper te werken. Nou, dat wil ik gewoon in mijn portefeuille ook een beetje hebben. Dus ik ben wat gaan switchen. Zeker nu het ook daadwerkelijk zin heeft om obligaties te doen. Dat je er ook nog een redelijke rente op pakt.
Ja, ik vind het wel een logische redenering. Ja.
Dus ik ben wel voor 70-30 gegaan. Wat betekent dus dat ik meer obligaties heb en minder aandelen dan in het verleden. In feite heb ik dus wat aandelen verkocht. Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar gemiddeld genomen, het merendeel zit dus nog steeds in de beurs. En een minderheid slechts in renteproducten.
Renteproducten, jemig.
Ja, ja, zo heet die dingen dan, ja.
Saaie taal eigenlijk altijd, hè, die financiële.
Ja joh, het is eigenlijk super saai allemaal. Maar ik vind het is wel, ja, het blijft mij verbazen dat die rente toch echt een stuk omhoog is gegaan. En dat uiteindelijk aandelen amper gedaald zijn. En wat dacht je bijvoorbeeld van huizenprijzen? Zelfde verhaal, toch?
Zijn die niet ontzettend? Die zijn toch gedaald?
Zijn eventjes gedaald.
Een jaartje lang.
Een afkoeling noemen dan dalen. Want als je ziet dat er wordt nog steeds gewoon overbetaald.
Overboden, ja, klopt.
Zeker in de grote steden.
In NM ook nog, hoor.
Die heeft recent een move gemaakt. Dus is dat uitgegaan?
Een move? Waarheen?
Een move gemaakt.
Naar Drenthe?
Nee. Naar vanuit Amsterdam naar Zaandam.
Naar Zaandam.
En dat is dus gewoon... Het werd nog steeds gewoon dik overgeboden op dat huis in Amsterdam. En dat huis, daar hebben we het over een appartement.
Ja.
Ah, die markt is nog steeds, hartstikke overspannen, joh.
Ja, het is nog steeds niet chill, dus.
Ja, maar goed, daar spelen natuurlijk ook meer krachten dan alleen maar hypotheekrente, hè. Ik bedoel, aan de ene kant, je moet het kunnen betalen, ja. Maar je hebt ook dat lonen natuurlijk gestegen zijn, omdat iedereen inflatie ziet gebeuren en iedereen naar de basis gestapt. En ook eigenlijk zijn natuurlijk heel veel salarissen gestegen en ook vaak echt wel met flinke percentages.
Ja, weet je, de zorg...
Die mensen die kunnen ook meer lenen.
De grootste stijging zit in de CAO van de zorg, ziekenhuizen, ja, 14% of zo.
Zo.
Zeg ziek, jongen. Ja, echt fucking ziek.
Ja, nou ja, heel nuttig. Vooral voor personeel aan het bed, zeg maar.
Ja.
En ja, goed. Artsen hoeven misschien in mijn optiek in ieder geval niet per se heel veel meer te gaan verdienen. Maar
hoeveel verdient een arts dan, denk je?
Legers wel. Dat weet ik niet. Maar ik heb het idee dat die het al wel rond kunnen komen.
Kijk, als arts, zeker als je als specialist bent en je bent al een tijdje aan het werk.
Precies.
Ja, als je 7 jaar ervaring hebt, zit je volgens mij ben je aan de top van je schaal. Zit je, afhankelijk van of je een leerstoel hebt of niet, ben je hoogleraar of niet, zit je rond tussen de 10 en de 12.000 euro bruto. En als je als specialist begint, dan begin je op volgens mij 6.000. En dat gaat elk jaar met een eurotje of 800 omhoog. Nou, dan zit je zo op die 10. En een verpleegkundige niet gespecialiseerd, die zit echt een stuk lager. Als je dan op je eind van je schaal zit, zit je rond de 5, denk ik. En de gespecialiseerde verpleegkundige zit dan rond de 6. Maar dan heb je 15 jaar ervaring of zo, hè?
Ja, precies. Dan heb je heel, heel, heel hard gewerkt in al die
vijf. Ja, dan ben jij flink gespecialiseerd en dan ben je echt veel uren aan het maken. En niet vergeten dat die artsen dat ook doen, hè? Dat is gewoon een leven, gewoon.
Ja, ja, dat geloof ik helemaal. En wat dat betreft, het zijn ook echt... Het zijn bepaald geen bullshitbanen. Dus laat daar vooral het geld heen gaan. En het is gewoon goed, hè, dat de zorg gewoon aantrekkelijker wordt. Want dat gaan we heel hard nodig hebben de komende jaren. Zeker met een vergrijzende bevolking.
Ik wil dan zeggen, als ik oud word, wil ik later ook dat mijn billetjes afgeveegd worden als het nodig is.
Zeker. Ja.
Toch?
Staand of zittend?
Nou, ik blijf zo even lekker mee zitten, denk ik.
Ja.
Oh, heerlijk.
We moeten denk ik naar het volgende onderwerp.
Ja, ik wilde nog iets vragen, want we hebben het nu gehad over de beurs, die obligaties. We hebben het gehad over die huizen, even kort. Maar wat gebeurt dan na met Bitcoin? Want ik hoorde dus laatst, mijn vader, die woont nu heel dichtbij, hè, dus die zie ik wat vaker dan normaal. Ja. Die zegt, hey Thijs, wat denk je dat ik met die Bitcoin moet doen? Ik ben natuurlijk ingestapt op, weet ik veel, toen we samen instapten in 2017. Zei, die moet ik dan nu weer verkopen of niet? Ik zei, ja, hoezo dan? Wat is er aan de hand? Ja, ik zag dat die... Ik las dat die gestegen was. Dan dacht ik, oké, als mijn vader leest dat die Bitcoin gestegen is, dan is er iets aan de hand. En toen ging ik zoeken. En ja hoor, volgens mij komt er weer zo'n halving aan of zo. Maar even los daarvan. Zie je ook iets geks gebeuren met Bitcoin op dit moment?
Ja, zeker. De Bitcoin is... Als je daar naar de koers kijkt van begin tot het eind, begin van het jaar en nu,
ja.
dan is hij gewoon verdubbeld.
Wow, ja, insane.
Year to date is dat ding 114%.
Jezus.
Hij begon natuurlijk niet zo geweldig aan het jaar.
Nee.
Rond de 18.000 euro omgerekend. 17,7 staat hier. Nou ja, laten we het daarop houden. En staat nu op 33.000. Ga je een heel jaar terug, dan zit je op 80% rendement.
Zo.
Ah, rendement, stijging.
Ja, stijging.
Net of je dat rendement moet noemen. Maar het is een ding dat is opgelopen. En wat speelt er? Ja, mensen zijn ook altijd op zoek naar een reden. Maar de belangrijkste reden, wat ik zie waarom een Bitcoin gestegen kan zijn, is gewoon simpelweg adoptie op grote schaal. Het ding is schaars. Er zijn er maximaal 21 miljoen te maken.
Mm-hmm.
Gaat ik steeds
langzamer.
Die erbij komen is steeds langzamer. Precies, het wordt steeds duurder om te minen. Worden steeds schaarser gemaakt. Dus het is dus per definitie zo dat als er meer vraag naar die dingen komt, ja, dan moet de prijs stijgen. Want je kunt ze niet zomaar bijmaken. En nou ja, goed. Dus komt er geld in. Stroomt er geld in, dan wordt die duurder. En wat zou een reden kunnen zijn dat er geld instroomt? Nou, dat meer grote partijen er daadwerkelijk iets mee gaan doen. En nu is de allergrootste fondsbeheerder ter wereld,
BlackRock.
Ja, en die hebben natuurlijk iShares. En dat zijn, dat zijn de grootste. Dat is volgens mij samen met Vanguard of zo de allergrootste.
Ja.
En die hebben ook allerlei beleggingsfondsen. En nou goed, de hele beleggingswereld, daar zit BlackRock wel in ongeveer. Gigantische investeerder. En die gaan nu als grootste investeerder van de wereld, als grootste belegger van de wereld, gaan ze nu een Bitcoin ETF, oftewel een Bitcoin fonds oprichten. Tenminste, daar zijn ze mee in de voorbereidende fase. En het aanvragen van een vergunning voor dit soort dingen, nou, daar is het al een aantal keer misgegaan bij verschillende partijen. Maar BlackRock, die heeft er een ijzeren reputatie in. Die krijgen het altijd eigenlijk wel voor elkaar als zij een fonds op de beurs willen gaan brengen. En zeker, dit is natuurlijk wel een tough cookie, omdat Bitcoin ligt natuurlijk heel moeilijk qua betrouwbaarheid. Er zijn natuurlijk veel vraagstukken. Er is natuurlijk veel fraude geweest. Er zijn beurzen omgevallen. Er is geld verdwenen. Er zijn criminelen mee aan de haal gegaan. Noem het maar op. En daar zijn de toezichthouders van deze wereld natuurlijk niet zo enthousiast over.
Nee.
Dus die zijn er heel voorzichtig mee. Dus die willen allemaal bewijzen zien dat BlackRock het geld wat al die beleggers er straks in gaan stoppen, en dat kan zomaar om honderden miljarden gaan, dat ze dat goed kunnen garanderen. En dit gaat dus om een fysiek fonds. Hè? Dus ze gaan ook echt daadwerkelijk bitcoins kopen.
Ja, ze gaan het fysiek repliceren of zo.
Ja, precies. Dus dat betekent dat als er een 100 miljard ingaat, dat zij 100 miljard aan bitcoins moeten vinden.
Sim.
En dat gaan ze kopen. En dat betekent dus gewoon dat er vraag komt naar bitcoin. En veel ook.
Okay.
Dat vooruitzicht, dat zorgt natuurlijk voor een opgelopen prijs.
Ja.
En dat vooruitzicht is ook precies de reden waarom ik nog steeds geloof in een toekomst voor bitcoin. Niet per se omdat ik denk dat het een geweldig betaalmiddel is of zo. Maar wel omdat ik denk dat als er geld instroomt, Als het grote geld ermee aan de haal gaat, ja, dan is het onvermijdelijk zo dat die prijs moet stijgen. Want het is gewoon schaars. Het houdt gewoon op. Je kunt er niet 100 miljoen creëren. Het zijn er 21 miljoen maximaal en that's it.
En dus, dat wordt over een paar maanden toch ook weer moeilijker, omdat er dan zo'n halving komt. Dus per blok wat dan gemined wordt, wordt dan... hoe zeg je dat? Minder, wordt gehalveerd. Ja.
De snelheid waarbij de nieuwe ontstaan wordt lager gemaakt door zo'n halvering. En de halving is eigenlijk gewoon per blok wat je weet te ontcijferen. Met al die supercomputers die ze erop zetten.
Yep.
Daar kan je nog wel wat van vinden trouwens. Maar dat zo'n blok wordt per blok wat je mined, krijg je een beloning als miner. En dat is een 0. zoveel bitcoin. En dat 0.6 ongeveer geloof ik dat het nu is, wordt dan 0.3.
Ja.
Zoiets.
Ja,
whatever. Wil ik vanaf zijn. Ja. Minen wordt dus minder... wordt dus moeilijker gemaakt. Er komen dus minder nieuwe bitcoins bij. De snelheid waarop bitcoins erbij komen vertraagt. Waardoor het nog wat schaarser wordt. Waardoor uiteindelijk... Ja, er nog meer opwaartse prijsdruk kan ontstaan. Mm-hmm. Dat hangt dus wel allemaal af van het instromende of uitstromende geld in de markt als geheel. En dan heb ik nog eens een interessante vraag voor je, Thijs. Stel, hè?
Ja. Yeah.
Je wil een bitcoin kopen. Hoe makkelijk is dat? Vind jij dat makkelijk of vind je dat...
Ja, kijk... Ik vind het makkelijk omdat ik weet hoe het moet. En ik heb dat op meerdere manieren gedaan, maar...
En nou ga je het uitleggen aan je nichtje van 7. Of je neefje van 6.
Nou, die zat denk ik wel... Ja, mijn neefje van 8 is het dan? Of van 6? Ja. Nee, dat is niet te doen, man. Dat is niet te doen. Maar als je weet hoe die...
toch niet hoe dat moet?
Als het een appje is, dan weet je hoe die appje kan gebruiken. Maar nee, maar ja, het is sowieso moeilijk.
Als je straks dus een fonds hebt van BlackRock... waar je gewoon wat geld op kan storten... en dan ben je ook onderdeel van die bitcoinmarkt.
En ze hebben er echt gewoon precies 1-op-1 bitcoins voor. Precies. Sick, man. Was
ja, tuurlijk, die gaan geld rekenen ervoor, hè? Die gaan een percentage pakken.
Ja.
Maar dit is dus ook wat er gebeurt. Het wordt dan dus makkelijker. Dus het wordt democratischer gemaakt, het wordt makkelijker gemaakt om die bitcoin te kopen. Dus als zo'n ETF er komt van een gerenommeerde aanbieder, zoals BlackRock, iShares, niemand zal zich afvragen, helemaal goedgekeurd door het SEC en zo. Niemand zal zich dan nog afvragen of dit onderliggend veilig of genoeg is of niet, is toch heel anders dan wanneer je het moet opkopen op een of ander beursje en ergens met een hard wallet aan de slag moet. Of erger nog, een software wallet en dat je dan opeens het bericht hoort van hey, Binance mag opeens geen zaken meer doen in Europa, zeker Nederland. Al dat soort dingen, dat gezeik, daar ben je dus vanaf.
Ja, exact.
Dat alleen al is natuurlijk heel veel, heeft natuurlijk een enorme waarde, omdat mensen het dan gaan durven.
Nice.
Ja, dus ja, nee, dit is geen verkooppraatje, koop bitcoin, maar wel een uitleg waarom het zo gestegen is en ook een herinnering aan wat voor mij in ieder geval voor de redenen om ze dus wel, wel onderdeel te laten zijn van je vermogen.
Ik heb, wat ik eerder gezegd heb, voor mij ook 2% of zo van mijn totale portefeuille is bitcoin of zo.
Ja. Nou, lekker toch?
Ja, prima.
En als je dan op een dag wakker wordt en je denkt... dat ding is vertienvoudigd. Dan heb je opeens 20% van je portefeuille. Dik vet, zou dat zijn.
Ja, dan is het iets minder, denk ik. Dan is het maar 1%.
Nee, maakt ook niet uit. Maar ik vind ook wel dat je het bij dit soort percentages moet laten. Moet niet te gek maken.
Nee, zeker.
Dan niet, hou het vooral gewoon bij beleggen of tegenwoordig is er ook weer gewoon een mooie rente op sparen. Hou het daar gewoon bij.
Mm-hmm.
En als je dan een deel van je vermogen of je toekomstig vermogen daarin wil stoppen, je kan ook gewoon periodiek een klein beetje bitcoin kopen. Of andere crypto's.
Precies, ja, zo kan het Ethereum allemaal.
Zo. Kan ook allemaal.
Ja.
Maar ga niet voor 100%.
Ja, je mag, maar dan moet je wel de risico's zelf ervan inzien en wij zijn niet liable.
Nee, ja, goed. Ja, kun je doen, ja. Maar ik vind het wel heel spannend.
Ja. Hey, Jeroen. Ik heb slecht nieuws.
Ja?
We zijn uit de tijd. En we moeten afronden. Want we gaan afronden en we gaan de volgende keer ook hebben over pensioen. Want het eind van het jaar is weer in zicht. Dicht je gat.
Ja.
Ga naar onze website. Klik op de link. Maak je pensioenrekening aan. Help je ons. Help je jezelf. Dan kun je ook lezen waarom je het ook weer moet doen. Maar de volgende keer gaan we het misschien ook hebben over het waarom je het niet moet doen. En ja, dat is wel interessant. Andere vragen, info@geldvrienden.nl. Ik bedenk me ook dat ik had gezegd dat ik het zou hebben over Starbucks is a bank. Dat ga ik de volgende keer dan doen, want ik heb al iets geschreven. Daar hebben we nu dus te weinig tijd voor gehad. Dus sorry daarvoor. Jeroen, bedankt voor jouw heerlijke vragen. Jouw antwoord, jouw uitleg en jouw energie. De volgende keer hoop ik graag je hoofd te willen zien. Ja, en voor nu bedankt voor het luisteren. Geef ook de sterretjes op 5. Geef het door aan je vrienden. En dan hoor je ons over 2 weken weer. Want dan komen we weer in je oren.
Ja, gooi die sterren in de lucht.
Oké, later.
Later.